zeggen.
Nee hoor,
ja,
dat moet je aan
het werk. Dat is op zich wel een goed, ik denk dat we het al weten. Ja? Zullen we even bellen?
Ja.
Hm?
Ja.
Hm?
En denk je dat je bij die andere ook een
tweede stem hebt? Bij het bedoel je? Ja, ik was, hij is denk ik wel hoog.
Het couplet dus is denk ik heel hoog, maar ja, de trein kan eronder.
Ja, dan ga ik eronder denk ik dan. Ja. Ja.
Dus ik had er ook al zitten kijken. Ik denk, als het niks is.
Ik had hem wel geluisterd, maar dan hoor ik hem wel. Jezus, licht in de duisternis, Jezus, Vaders getuigenis, Jezus, liefde die eeuwig is, ik prijs U. Staan zonder U, Jezus, mijn hoop en mijn kracht, U bent mijn Heer, U bent mijn Heer. Totdat ik bij U ben, Jezus, komen ken, Jezus, geef ik mijn hart en stem in prijs U. Waar zou ik gaan zonder U?
Proberen, anders doe ik hem er wel onder. Misschien dat we die eerste gewoon even samen unisono moeten zingen. Nog het,
dat kan ook wel eens goed, ja.
En dan
ja,
pas na het couplet,
ja, dan kan je weer opbouwen nog iets. Ja,
ja, of dat je zegt, dan doe het couplet al en dan daarna. Maar
ja.
Moet je even kijken of het gaat, anders nee, pak ik dit er vrij nog in eronder.
Kan eventueel ook gewoon, ja. Hm?
Ja.
Jezus, totdat ik bij U ben, Jezus, en U volkomen ken, Jezus, geef ik mijn hart en stem en prijs U. Waar zou ik gaan zonder U? Waarom bestaan zonder U? Jezus, mijn hoop en mijn kracht, U bent mijn Heer. Waar zou ik gaan zonder U? Bestaan zonder U, Jezus, mijn hoop en mijn kracht, U bent mijn Heer, U bent mijn Heer, U bent mijn Heer, U bent mijn Heer.
Zal ik even het refrein eronder doen?
Doe maar, ja, dat is goed.
En dus weer even met het opmaken voor vertrekking. Ja, dat is een stukje.
Jezus, totdat ik bij U ben, Jezus, en U volkomen ken, Jezus, geef ik mijn hart en stem en prijs U. Waar zou ik gaan zonder U? Waarom bestaan zonder U? Jezus, mijn hoop en mijn kracht, U bent mijn Heer. Waar zou u zijn zonder u? Waarom bestaan zonder u? Jezus, mijn hoop en mijn kracht, u bent mijn Heer, u bent mijn Heer, u bent mijn Heer, u bent mijn Heer.
Even kijken hoe ik het doe. Waar zou ik gaan zonder u? Waar zou ik gaan zonder u? Jezus, mijn hoop en mijn kracht, u bent mijn Heer. Waar zou ik gaan zonder u? Waarom bestaan zonder u? Jezus, mijn hoop en mijn kracht, u bent mijn Heer, u bent mijn Heer, u bent mijn Heer. Dat is een beetje laat.
Ja.
Even
en dan de tweede keer?
Ja, het laatste refrein.
Ja, maar dan de tweede keer. Of doet het refrein twee keer?
Gewoon hoe die is, ja.
Waar zou ik gaan zonder u? Waarom bestaan zonder u? Jezus, mijn hoop en mijn kracht. U bent mijn Heer. Waar zou ik gaan zonder u?
Ja, dat zeg
ik
dan.
Ja, het allerlaatste.
Ja, dus twee keer. Helemaal twee keer, dus laatst, ja.
Waar zou ik gaan zonder u? Waarom bestaan zonder u? Jezus, mijn hoop en mijn kracht, u bent mijn Heer. Waar zou ik gaan zonder u? Waarom bestaan zonder u? Jezus, mijn hoop en mijn kracht, u bent mijn Heer, u bent mijn Heer, u bent mijn Heer.
Nee, maar dat is zeg maar bij het live gebeuren, pakken ze hem wel 100 keer, zeg
ja,
maar.
Ja, daarom. We kunnen hem doen wanneer we willen, maar...
Dat is iets mooi om een keer te herhalen.
Heer, u bent mijn Heer. U bent mijn Heer. U bent mijn Heer.
Jezus, mijn hoop en mijn kracht, u bent mijn Heer. Kan niet, hè?
Nee.
U bent mijn Heer. Kijk, want ik pak hem laag, maar ik kan hem beter zo pakken.
Amen. bent mijn Heer. U bent mijn Heer. U bent mijn
een beetje tegenaan, maar ik weet niet of die...
Nog eens keer. U bent mijn Heer.
U bent mijn Heer. U bent mijn Heer. U bent mijn Heer.
Waarom bestaan zonder u, Jezus, mijn hoop en mijn kracht? U bent mijn Heer.
U bent mijn Heer. U bent mijn Heer.
Goedemiddag gemeente, alle die kijken, de mensen hier in de kerk. Van harte welkom bij deze dienst. Opnieuw ook hartelijk welkom aan dominee Nijdam, die opnieuw zal voorgaan in deze dienst. Mijn naam is Jan-Kees Obbink, ouderling in deze kerk. De kerkraad heeft verder geen mededelingen voor u. Dus we beginnen de dienst door te luisteren naar opwekking 627. Jezus, licht in de duisternis. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Jezus, licht in de duisternis, Jezus, Vaders getuigenis, Jezus, liefde die eeuwig is, ik prijs U.
Show.
zou ik gaan zonder u? Waarom bestaan zonder u? Jezus, mijn hoop en mijn kracht, u bent mijn Heer, u bent mijn Heer. Jezus, totdat ik bij u ben, Jezus, en u volkomen ken, Jezus, geef ik mijn hart en stem en prijs u. Waar zou ik gaan zonder u? Waarom bestaan zonder u? Jezus, mijn hoop en mijn kracht, u bent mijn Heer. Waar zou ik gaan zonder u? Waarom bestaan zonder u? Jezus, mijn hoop en mijn kracht, u bent mijn Heer. U bent mijn Heer. U bent mijn Heer. U bent mijn
Gemeente, hier aanwezig en thuis, of waar u ook maar meeluistert en meekijkt, laten wij eerst stil worden voor God in persoonlijk gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen, Psalm 147, het tweede en het vierde vers, waar aan de ene kant gezongen wordt over de grootheid van God. Groot is de Heere, groot in krachten, maar ook dat Hij ziet op hen die nederig, ootmoedig Hem zoeken, zijn welbehagen met allen die Hem nederig vrezen. Psalm 147, de versen 2 en 4. Laten wij samen nu Gods aangezicht in het gebed zoeken en bidden om zijn zegen over deze dienst. Heren, tot u mogen wij komen in het gebed als gemeente ook weer voor de tweede maal vandaag in deze middagdienst. Tot u, van wie we gezongen hebben met de woorden van de psalm, dat u groot bent, boven de sterren alles geschapen hebt, het heelal, groot, almachtig en eeuwig, en toch in genade neerziende op kleine mensen op aarde, wie nederig voor u buigen en u vrezen en tot u komen. Heren, dat we dan welkom zijn bij u, daar zeggen wij u hartelijk dank voor. Dat we welkom zijn bij u, ondanks dat we vanuit onszelf zondaren zijn. Omdat u de weg geopend hebt door Christus te geven, dat hij geboren werd en uiteindelijk ook gestorven is tot verzoening van de zonden, in onze plaats de straf op de zonde droeg. Heren, nooit genoeg kunnen wij u daarvoor danken, u loven, u prijzen, dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt. En dat u, o Zoon van God, ook gewillig gekomen bent. Mens hebt willen worden en zo diep hebt willen lijden en sterven. Maar dat het begon met uw geboorte. Zeg u dank, Heren, dat we daar in deze tijd ook na kerst weer steeds weer bij mogen stilstaan. Bij dat belangrijke werk van u, Heer Jezus, als de Christus, als de Messias. Wilt u uw zegen dan ook geven over deze dienst, over de uitleg en de verkondiging van uw woord. Ook over het zingen, over het luisteren naar het zingen. Wilt u zegen geven over allen die een bijdrage leveren. Het zij met zingen of spelen, met het bedienen van de techniek, zodat de uitzendingen kunnen plaatsvinden. Zeg u dank dat dat alles toch mogelijk is. Dank u dat we straks tot u mogen komen met onze voorbeden. Maar we danken u bovenal voor uw woord. Geef uw zegen, Heren, als het uitgelegd en verkondigd mag worden. Uit genade. Amen. De ouderling van dienst zal nu het woord van God lezen uit Matteüs 12, vers 9 tot 21. Matteüs 12, 9 tot 21.
En daar staat: en hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen hem: is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? Dit om hem te kunnen beschuldigen. Hij zei tegen hen: welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op een sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen? Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Daarom is het geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen. Toen zei hij tegen die man: steek uw hand uit. En hij stak hem uit. Hij werd hersteld, gezond als de anderen. De fariseeën gingen weg en beraadslaagden tegen hem hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar. En veel menigte volgde hem en hij genas hen allen. En hij gebood hen streng dat zij niet bekend zouden maken wie hij was. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja toen hij zei: zie mijn knecht die ik uitverkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen en ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal hij niet breken. De walmende vlaspit zal hij niet doven, totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op zijn naam zullen de heidenen hopen. Zover.
Dan de schriftlezing. De liturgie is het woordje verkondiging weggevallen, maar dat is uiteraard nu aan de orde en daarna pas het zingen wat op de liturgie staat. De tekst voor de prediking is in het laatste gedeelte van deze schriftlezing, de versen 18 tot en met 21, die we dan nog een keer met elkaar lezen, waar Matteüs de profetie van Jesaja aanhaalt, waarbij de Heere zegt: zie mijn knecht die ik uitverkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen en ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal hij niet breken. En de walmende vlagspit zal hij niet doven, totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op zijn naam zullen de heidenen hopen. Tot zover dan ook de tekst voor de prediking. En na de verkondiging willen we dan zingen gezang 444 vers 1 en 3. Waar God ook weer bezongen wordt als groot en machtig en sterk. Maar ook ontferm u over open uw vaderarmen. Gezang 444 vers 1 en 3 als antwoord op de prediking. Gemeente des Heren, ouderen, jongeren, jongens en meisjes, één in de kerk, maar verder ook veel thuis misschien, de kinderen die meeluisteren. We weten allemaal, ook de kinderen wel, dat als de Heer Jezus optreedt onder Israël, als het al lang achter de rug is dat hij als baby geboren werd daar in Bethlehem, maar hij is opgegroeid en gaat in het openbaar optreden in Israël, als hij 30 jaar ongeveer is, zo staat er bij Lucas, in het openbaar, dan gaat hij het evangelie prediken en ook veel wonderen doen. We hebben vanmorgen vanuit een ander hoofdstuk van Jesaja ook al gezien dat hij blinden zou openen, de ogen zou openen, zodat ze kunnen zien, doven weer kunnen horen, dat mensen die verlamd zijn, niet kunnen lopen, weer kunnen opstaan en weer kunnen lopen, al die andere wonderen. Dat was allemaal al voorzegd dus door de profeet Jesaja, vanmorgen hoofdstuk 35. God had die profeten gezonden om al lang tevoren te verkondigen wat zou gebeuren als de Messias, de grote verlosser, zou komen. Ook in Jesaja 42, en dat is het hoofdstuk waar een gedeelte aangehaald wordt hier in Matteüs 12, Jesaja 42. Daar wordt de Heer Jezus in Jesaja 42 in de toekomst dan genoemd als de knecht van de Heere. Dat is de uitdrukking die daar gebruikt wordt en die Matteüs hier dus ook aanhaalt. De knecht van de Heere. We willen vanmiddag zien Jezus als de knecht van de Heere. Twee dingen. Allereerst wie hij is. In de tweede plaats, hoe hij optreedt. Dus Jezus als de knecht van de Heere, wie hij is en hoe hij optreedt. Wie hij is, vooral vanuit vers 18. Daar staat, de woorden van de Vader dus tot de Zoon, zie mijn knecht, die ik uitverkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Allereerst dus zegt God, mijn knecht. Dus iemand die als een knecht zijn meester dient. Zo staat de verlosser die zou komen, de Messias, de Christus, de Heer Jezus dus, in dienst van God. Hij dient hem als knecht en dient hem gewillig en met blijdschap en met vreugde. En dan heeft hij als de knecht van de Heere een bijzondere taak. Zoals we lezen al in het Oude Testament en uitvoeriger in het Nieuwe Testament, als hij eenmaal gekomen is, de Heer Jezus Christus, dan heeft die Messias tot taak om het evangelie te prediken, maar vooral ook om voor verlossing van de zonde te zorgen, vergeving, verzoening. In het Oude Testament ontvingen de gelovigen ook al vergeving, zeker de offers die wezen erop. Maar dat kon alleen omdat later het grote offer door Jezus zelf gebracht zou worden. Dat moest toch gaan gebeuren. Het offer dat werkelijk verzoening bracht. Dat zou de taak van de Messias zijn. En verder ook om het koninkrijk van God op aarde te doen komen. Onder de Joden allereerst, onder Israël, maar ook onder de heidenen. En die profetie van Jesaja 42, die spreekt daar ook al van. Al in het Oude Testament laat God weten dat de bedoeling is dat zijn heil onder alle volken, ook onder de heidenen, uiteindelijk zou doorbreken, al begon hij dan in Israël. Maar toen werd het uitzicht al daarop geopend. En zo lezen we aan het einde van vers 18, dat er staat, hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Nu zou die uitdrukking een misverstand kunnen bewerken. Dat woord oordeel, zoals het vertaald is, kan verschillende betekenissen hebben in het Grieks. Als het alleen zou zijn het oordeel, dan zou dat niet een blijde boodschap zijn. Het oordeel hoort er wel bij, maar het is niet het enige en niet het voornaamste. Het evangelie is een blijde boodschap. In Jesaja lezen we dat het anders gezegd en vertaald wordt, namelijk hij zal het recht verkondigen, het recht van God. En het algemeen dus het woord van God. Onderdeeltje daarvan is het oordeel, zeer zeker, daar spreekt Gods woord ook over. Maar dat we dat dus niet verkeerd opvatten, de heidenen, de volken, wij dus, wij zijn geen Israël, wij, de andere volken, mogen het evangelie, de blijde boodschap horen. En als er dan ook staat in vers 21, op zijn naam zullen de heidenen hopen. Ze hopen natuurlijk niet op het oordeel, maar op de genade. Dus goed dat we dat zien. Oordeel, Jezus zal ook komen om te oordelen de leven en de doden. Het hoort er wezenlijk bij, we moeten dat niet ontkennen. Maar het is niet het enige gelukkig. Maar laat het duidelijk zijn, gemeente en allen die meeluisteren, dat het dus zo is. Het begint bij de Joden, maar het Koninkrijk God zou ook onder de heidenen, onder alle volken, ook onder ons verkondigd worden. Dat was dus kort samengevat de taak van de Messias als hij komen zou, de knecht van de Heere. Zie mijn knecht. En er volgt daarop mijn knecht die ik uitverkoren heb. Die knecht heeft niet zichzelf aangesteld, niet gezegd ik zal dat wel eens eventjes doen. Maar de Heere heeft hem aangesteld, hem uitverkoren, uitgekozen om dat werk te doen. Het woord Messias, in het Grieks en Nieuw Testament Christus, dat betekent letterlijk gezalfde. En gezalfde betekent niet alleen, maar onder andere ook aangesteld door degene die je laat zalven. Dus aangesteld door God de Vader. Mijn knecht die ik uitverkoren heb, ik heb hem aangesteld. Hij is de Messias, de gezalfde. En dat is uiteindelijk het enige doorslaggevende. Als we ons vragen, wie is de Heer Jezus nu? Wat God van hem zegt, mijn knecht. Want we zien in onze tijd, maar ook al heel duidelijk in de tijd van het evangelie, dat er ook een heleboel mensen waren die heel anders over Jezus dachten. Zeker de fariseeën en schriftgeleerden, die zagen hem helemaal niet als de Messias, de Zoon van God. Integendeel, en ze stelden zich tegenover hem op, zoals we zo dadelijk nog zullen zien. En dat is al de eeuwen door zo, dat mensen, bijvoorbeeld ook in onze tijd, Jezus wel willen zien als een goed mens, misschien als een profeet, maar ja, als de Zoon van God die we nodig hebben, dat hij op aarde kwam om onze zonden te verzoenen. Dat ik schuldig sta tegenover God en een zondaar ben, daar willen we niet zo gemakkelijk aan. Allerlei opvattingen zijn er over Jezus. Ook in die tijd, zoals gezegd, de fariseeën en schriftgeleerden die verwierpen hem. We hebben gelezen eerst in dat stukje vanaf vers 9, dat de Heer Jezus in een synagoge een man met een verschrompelde hand, hij kon die hand niet meer gebruiken, die hand ging genezen. Het wonder deed hij. Teken weer dat hij werkelijk de Messias was. Maar de fariseeën wilden hem zo niet aanvaarden. En dan lezen we ook in vers 14. De fariseeën gingen weg en beraadslaagden tegen hem hoe zij hem om zouden brengen. Door mensen dus verworpen. Maar door God uitverkoren en aangesteld als knecht. En dat was het doorslaggevende. Hoeveel mensen Jezus ook verwierpen, toen, verwerpen nu. Wie hij werkelijk is, dat heeft God in zijn woord gezegd. En gemeente, ouderen, jongeren, kinderen die meeluisteren, dat geldt voor ons allemaal dat we de Heer Jezus zien als de knecht van God die we nodig hebben tot vergeving van onze zonden. En de Heer zegt het tegen ons allemaal, ouderen en jongeren, zie op hem, op de Heer Jezus, zie mijn knecht. Ik heb hem aangesteld om ook voor u verzoening en vergeving te bewerken. Zoek dat dan ook bij hem. Hoeveel in Jezus verwerpen, God heeft hem verkoren. En dan volgt erop, zie mijn knecht die ik uitverkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. De verhouding van God tot de Messias, tot zijn knecht, is dus niet alleen maar een zakelijke verhouding van werkgever en werknemer, een heer en een knecht, maar een verhouding van hartelijke liefde. Hij is zijn knecht, maar ook zijn geliefde. Hij heeft hem lief en hij heeft in hem zijn welbehagen. Gemeente, we kunnen daarachter uiteindelijk ook zien de eeuwige liefde tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maar hier in het bijzonder gaat het om de liefde van de Vader tot zijn Zoon die mens geworden is. Dus dat hij hem in het bijzonder lief heeft omdat hij die taak op zich wilde nemen om als knecht van God de zonde te verzoenen en al het andere werk op aarde te doen. Als zodanig heeft God hem in het bijzonder lief, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Dat is des te belangrijker dat God in de Heer Jezus zijn welbehagen heeft, omdat de Heere geen welbehagen meer kan hebben in ons zoals we van nature zijn. Zonder de genade, dan wordt het allemaal anders. Maar zoals we uit onszelf zijn, kan God geen welbehagen in ons hebben. Ons werk is altijd zo ten dele, nooit zo dat we kunnen zeggen, wij hebben zulke goede werken gedaan, daarom kan God ons lief hebben, omdat wij zo goed zijn. Nee, juist niet. Onze werken met zonde bevlekt. En toch wil God ons genadig zijn, omdat Jezus' werk afdoende was. In zijn werk heeft God een welbehagen. Altijd weer leren schuilen bij hem die volmaakt was, een volmaakt werk heeft verricht. Daar kan God zijn welbehagen vreugde in hebben. En dan volgt daarop, ik zal mijn geest op hem leggen. De Heer Jezus had dus de Heilige Geest nodig om zijn werk als Messias te kunnen doen. Als Zoon van God had hij de Heilige Geest niet nodig, was hij één met de Heilige Geest en met de Vader, de drie-enige God. Maar als mens geworden Messias, Christus, had hij de leiding van de Heilige Geest nodig. En de Vader zegt hem dat ook toe, ik zal mijn geest ook op hem leggen om zijn werk zo te kunnen doen, zo te kunnen volbrengen. Naar zijn menselijke natuur was hij dus ook afhankelijk van de Heilige Geest. En de Vader geeft hem in rijke mate, ik zal mijn geest op hem leggen. Dat is, gemeente, jongeren, jongens en meisjes, dat is van daaruit kort samengevat in één tekst wat de Vader zegt over de Heer Jezus Christus die geboren is en later zijn werk onder Israël gaat doen. Wie is Jezus? De knecht van God. Hij heeft hem uitverkoren. Hij heeft vreugde in hem. Ziet in welgevallen op hem neer. In welbehagen. En hij wordt geleid door de Heilige Geest. Wie is de Messias? De knecht des Heren. In de tweede plaats. Hoe treedt die knecht van de Heere op? Hoe gedraagt hij zich? Wat doet hij? Dan letten we op die volgende twee versen. Allereerst op vers 19. Hoe treedt hij op? Daar wordt gezegd in vers 19, hij zal niet twisten en ook niet roepen en ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Dat laatste is merkwaardig. Hij heeft toch gepredikt op de straten? Daar komen we straks uiteraard op terug wat dat betekent. Maar allereerst die eerste uitdrukking, hij zal niet twisten, hij zal geen ruzie maken. Ja, dan kun je ook afvragen, er staat toch dat er wel degelijk twistgesprekken waren met de fariseeën, conflicten met de schriftgeleerden, maar als er dan staat, hij zal niet twisten, dan wil dat zeggen dat de Heer Jezus niet op twist uit zal zijn, dat hij niet de oorzaak is van de twist en van de ruzie, om zo te zeggen. Maar dat als de fariseeën en schriftgeleerden, en soms ook anderen, ook gewone mensen uit het volk wel eens, met hem twisten, hem tegenspraken, dat de schuld bij hen ligt, dat zij een twist veroorzaakten. Zeker, dan kwam het wel eens tot twistgesprekken. Maar soms ging de Heer Jezus dat ook uit de weg als het niet nodig was. Want we hebben gelezen dat als hij in de synagoge de man met de verschrompelde hand genezen heeft en de fariseeën beraadslagen hoe ze hem zouden kunnen doden, dat de Heer Jezus dan rustig vertrekt vandaar. Jezus wist dat, staat er in vers 15. Hij wist dat ze hem wilden doden en vertrok vandaar. Hij zocht niet de twist. Hij gaat daar weg, zo lang mogelijk de twist uit de weg. De tijd dat hij gedood zou worden, aan het kruis genageld, was nog niet gekomen. Hij moest eerst zijn andere werk ook volbrengen, voordat die tijd zou aanbreken. Hij ging de twist uit de weg, maar we lezen dat op andere momenten, als het nodig was, hij inderdaad op gesprekken inging en tot twistgesprekken kwam, maar hij was daar niet op uit. Hij vertrok vandaar, staat er, hij ging daar weg. Wel, gemeente, we lezen dat vaker ook in de Bijbel, dat de Heer Jezus ook ergens weg kan gaan. We lezen dat ook in het boek Openbaring over de kandelaar die weggenomen kan worden. Een waarschuwing dat als we altijd maar de Heer Jezus verwerpen en hem niet willen, dat er een moment kan komen, ja, dat hij dan ook weggaat. En als we daar bang voor zijn, zeg dan, Heere, wilt u alstublieft toch ook bij mij blijven. Een bekend lied zegt ook, ga mij niet voorbij, o heiland, ga mij niet voorbij. En dat doet de Heer Jezus gelukkig ook niet graag. Hij is groot van geduld, langmoedig is het woord dat de Bijbel daarvoor gebruikt. Maar we weten ook uit de geschiedenis na het Nieuwe Testament dat er evangelie soms geweest is in landen waar het nu bijna niet meer is. Dat het christendom daar verdwenen is. Hier en daar nog kleine groepen. Inderdaad, als mensen altijd maar zeggen, nou, het hoeft voor mij niet, dan kan de genadetijd op een gegeven moment voorbij zijn. Ik zeg, ja. Maar dat is niet zomaar. De Heer Jezus heeft liever dat we hem zoeken terwijl hij nog graag te vinden is. Dat zegt Gods woord heel duidelijk. Zolang het nog genadetijd is, dat is zolang we nog in leven zijn. Na die tijd kan het niet meer, dat is de ernst ervan. Als Jezus zal wederkomen, dan moet het ook in orde zijn tussen God en ons. Dan zal het ook te laat zijn. Maar zolang dat nog niet zover is, gaat die nodiging nog heel ruim uit om de Heere te zoeken terwijl hij zich graag laat vinden. Maar we lezen ook hier dus, hij vertrok vandaar. Hij gaat niet nodeloos twisten als men hem toch niet wil en hem toch verwerpt. Dat is het eerste wat vers 19 zegt over zijn optreden. Hij zal niet twisten. Maar dan wat moeilijker te verklaren is. Hij zal niet roepen en ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Want we weten toch wel, ook de kinderen kennen toch wel het evangelie dat er staat in de Bijbel, dat hij juist wel in de straten van Jeruzalem gepredikt heeft en ook op andere plaatsen. Waarom staat hier dan, hij zal niet roepen en niemand zal zijn stem op de straten horen? De bedoeling van die woorden is dat hij niet op een verkeerde manier zal roepen en schreeuwen, op een wereldse manier zoals dat vaak is van demagogen die mensen achter zich aan proberen te trekken met allerlei leuzen, op een reclameachtige manier, op propaganda uit, uiterlijk vertoon. Zo zal de Heer Jezus niet optreden en is hij ook niet opgetreden. Want dat zijn dingen die wekken vaak belangstelling en oh, geweldige dingen, ze worden groots gepropageerd. Of het nou dan echt allemaal zo goed is, is een tweede. Maar er wordt reclame voor gemaakt. Je gaat daar soms gemakkelijk achteraan. Misschien vooral wel als je jong bent, dat je denkt, ja, dat is het. En dan blijkt het op een gegeven moment helemaal niet zo goed te zijn. Ja, op zo'n manier zal de Heer Jezus niet optreden. Niet als een demagoog die allerlei dingen beweert die niet waar zijn om de mensen maar achter zich aan te trekken. Nee, hij zal inderdaad zijn stem wel laten horen op de straat, zeer zeker. Maar dan anders. De Heer Jezus weet dat hij niet op, om zo te zeggen, wereldse manier succes moet hebben. Hij weet dat het is door de Heilige Geest Ik zal mijn geest op hem leggen en dat de Heilige Geest de mensen overtuigt wanneer de Heer Jezus spreekt, wanneer hij het woord verkondigt. Dan zit het niet in buitengewone dingen die hij zegt, de manier waarop, de inhoud is wel buitengewoon, de genade van God, maar de manier waarop, heel eenvoudig zal hij het evangelie prediken en de Heilige Geest overtuigt. En als er nou iemand onder ons die zou zijn die zegt, ik twijfel nogal, ik weet allemaal niet zo zeker. Ja, dan mag je ook bidden of de Heilige Geest je wil overtuigen, je wil laten zien vanuit het woord van God, zodat je tot die zekerheid komt. En daarmee, gemeente, komen we al meteen bij het volgende, bij vers 20. Dat is het volgende wat gezegd wordt over het optreden van Jezus als de knecht van de Heere. Hij zal dus niet op een verkeerde manier roepen en niet twisten. Wat zal hij wel doen, zegt vers 20? Hij zal het geknakte riet niet breken. Hij zal de walmende vlaspit niet uitdoven. Wel, dat zijn twee beelden die gebruikt worden. Een walmende vlaspit en een geknakt riet. Het zijn allebei beelden van datgene wat zwak is en hulpbehoevend is en zichzelf niet redden kan. Want ja, een rietstengel, riet, jongens en meisjes, jullie weten het wel, dat groeit soms aan de kant van het water, zo'n rietstengel. Nou, die is heel zwak, die breek je zo. Nou ja, zo'n gebroken rietstengel, een geknakt riet, ja, daar heb je niks meer aan. Je kunt dat niet meer recht overeind krijgen, want die knik zit erin. Ja, een walmende vlaspit. Zo'n vlaspit, dat was de manier waarop men in die tijd uiteindelijk licht liet schijnen. Wij doen het zo, een knopje draaien we om bij de deur en het elektrische licht gaat aan. Heel licht. Je had het in Israël in die tijd nog niet. En in vroeger jaren in Nederland ook niet. Misschien onze grootouders maakte soms ook wel licht aan de hand van een vlaspit. Dat werd dan in olie gedoopt. En als je dat dan aanstapt, ja, dan gaf het wat licht. Niet zoveel als nu. Maar het gaf in ieder geval licht. Maar als die olie op was en het doofde langzaam maar zeker uit, dan had je helemaal geen licht meer. En zo'n walmende vlaspit gaf geen licht meer. Een beetje walm zag je. Ja, daar had je ook niets meer aan. Zwak, hulpbehoevend, wat kun je daar nog mee? Wat heb je daaraan? Het zal duidelijk zijn dat die beide beelden ook heel gepast zijn om aan te geven wat zwak is en bijna uitgeput. En als dat van de Heer Jezus gezegd wordt, dat hij het geknakte riet niet zal breken, de walmende vlaspit niet zal uitdoven, dan kunnen we dat op twee dingen betrekken die ook allebei gebeuren, namelijk op de omstandigheden van het leven en op het geestelijk leven en het geloof. En dat zien we ook beide bij het optreden van de Heer Jezus. Allereerst de levensomstandigheden. Je kunt in het leven het zo moeilijk hebben dat je er eigenlijk aan onderdoor gaat. Langdurige ziekte, erge ziekte. Ik denk in deze tijd in het bijzonder maar aan corona, COVID-19, maar ook allerlei andere ziekten die er zijn. Moeilijkheden op ander terrein in het leven, dat anderen je altijd maar weer dwars zitten en tegenstaan en laster over je verspreiden. Weer een ander heeft andere dingen al lang werkloos en moet bezuinigen en ja, heb je wel genoeg. Allerlei noden, te veel om even op te noemen, maar wie ook maar in zijn leven nood kent en zegt, ja, ik kan er eigenlijk niet meer tegenop, hoe moet het nu verder? Dat beeld slaat daarop ook van een geknakt riet, een walmende vlaspit, geen kracht meer. En wat wordt dan van de Heer Jezus gezegd? Dat hij zal oprichten. Die geknakte rietstengel, daar kun je als mens niks meer mee, je kunt het niet recht maken. Dat de Heer Jezus dan toch de kracht wil geven, de genade wil geven. Ook al blijft het soms moeilijk, om toch met zijn hulp in zijn kracht verder te gaan. We zien in de evangeliën dat de Heer Jezus zich ook in het bijzonder ontfermt over degene die het moeilijk hebben en hen helpt en bijstaat. Dat in de eerste plaats. Hoe moeilijk het ook in ons leven kan zijn en dat je er bijna onderdoor gaat tot hulp, om hulp roepen tot Christus. Heere, wilt u mij toch kracht geven? En dan zal de Heere ook soms heel wonderlijk helpen, soms meer geleidelijk, soms door andere mensen, soms veranderen de omstandigheden ten goede, soms blijven de omstandigheden naar dat die niet veranderen, maar dat de Heere toch kracht en genade wil geven om verder te gaan, om het te dragen. Hoe dan ook, het is niet te vergeefs om de Heer Jezus Christus aan te roepen in het gebed, in allerlei noden van dit leven, ook als je zelf geen uitkomst meer ziet, een geknakt riet, een walmende vlaspit. Heere, help mij, ontfermt u zich, op welke wijze de Heere dat dan ook zal doen. Maar in de tweede plaats, gemeente, en dat vooral wordt ook wel bedoeld in het geestelijke leven. Je kunt, ook als je werkelijk wel met de Heere leeft en in beginsel echt wel tot geloof gekomen bent, kun je een periode in je leven doormaken. Misschien herken jij je er ook in dat je zegt, ja, vroeger kon ik veel beter geloven dan nu. Het is net alsof alles weg is, dat je een grote twijfel raakt en moet zeggen, nou ja, mijn geloof, wat stelt het eigenlijk nog voor? Ik kan zo moeilijk alles vasthouden en geloven, dat je tot grote twijfel komt. Dat lees je ook nog alles, ook bij kinderen van God in de Bijbel. Die klacht die in de psalmen soms geuit wordt en bij sommige anderen. Een man in het evangelie die ook zegt, Heere, ik geloof, maar er meteen aan toevoegt, maar kom mijn ongeloof te hulp. Hij voelt, ik kan het zelf niet redden en het geloof vasthouden. Komt u mijn ongeloof te hulp? Wel, dat je in het geestelijk leven zo down kunt zijn. Soms ook wel mede door omstandigheden. Maar soms ook al is het leven verder goed en omstandigheden fijn, maar dat je innerlijk in je hart tegenover God het allemaal donker is en je weet ook niet zeker, is het wel goed tussen God en mij en je komt daar maar niet uit. Of, en dat is weer een heel andere oorzaak, je moet zeggen, ja, ik heb bewust eigenlijk God de rug toegekeerd. Ik ben verder gegaan op een weg die verkeerd was en ik wilde eigenlijk niet voor God leven en met hem leven. Ja, ik heb het wel aan mezelf te danken, ook dat het nu donker is, maar ik zou toch graag terug willen en het lukt me maar niet. Wel, gemeente, de Heer Jezus zegt in al zulke omstandigheden dat hij zo'n walmende vlaspit niet zal uitdoven, dat hij niet zal zeggen, nou, jij bent lang genoeg tegen mij ingegaan, voor jou mag het niet meer. Nee, zolang we nog in de genadetijd zijn, dat moet er wel bij gezegd worden, zolang het nog genadetijd is, mogen we altijd terugkeren. En wil de Heere Jezus inderdaad ook zo'n walmende vlaspit, het geloof, wat stelt er eigenlijk nog voor, wil hij toch weer doen opleven, doen opvlammen. Dat is ook weer in het bijzonder het werk van de Heilige Geest. De Heere Jezus Christus, de Zoon van God, en de Heilige Geest zijn één. De Heilige Geest is het in het bijzonder die dan dat vlammetje dat bijna uitgaat toch weer doet opleven. Of als dat vlammetje er helemaal niet is en je zegt, of je bent er bang voor dat je nog helemaal niet echt gelooft. Nou, dan mag je dat ook vragen, Heere, wilt u het mij geven? Dat er dan misschien voor het eerst in mijn leven zo mag worden. Maar het heeft hier vooral betrekking op dat het er in beginsel wel is, maar het is allemaal zo zwak geworden. Je raakt het bijna kwijt. Is het nog mogelijk dat die walm ook toch weer tot een vuur gaat worden? Niet door onszelf, maar wel doordat de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest altijd weer de kracht daarvoor wil geven. En geven dat ingezonken geestelijk leven, dat toch weer gaat opbloeien. Het geloof toch weer langzaam maar zeker versterkt wordt. Langzaam maar zeker. Of soms opeens weer gaat opvlammen. Voor al die dingen mogen we terecht bij de Heere Jezus Christus. Hoe moeilijk het soms ook is. Als hij zegt, zoveel uitnodiging in het evangelie. Zegt bijvoorbeeld, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Dan is dat niet alleen maar voor het eerste keer, maar ook steeds weer. tot hem komen, dat mag en dat nodigt en roept hij ook toe. Zolang het genadetijd is, mag het. En dan moeten we het ook die tijd gebruiken en niet denken dat komt later wel eens. Als je op een verkeerde weg bent en zegt, nou, ik wil eerst nog die verkeerde weg en later bekeer ik me misschien nog wel eens, ja, dan kan het ook te laat zijn. Wel het heden van de genade gebruiken, de genadetijd, maar dan zijn we ook welkom bij hem. Dit is wat hij zegt, of wat de Vader dan zegt over het werk van zijn knecht, de Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat hij niet zal zeggen, ach, die en die, wat stelt dat geloven hem of haar nog voor? Nou, laat die maar gaan. Nee, dat hij dat dus weer wil oprichten, genade wil geven. En daarom dat ook zeker mogen vragen, wat we zo dadelijk ook zullen zingen of luisteren naar het zingen. Heer, ontferm u over ons. Open uw vaderarmen. Want de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zijn één. Als de Heer Jezus het geknakte riet niet zal verbreken, dan doet uiteraard de Vader dat ook niet. Want de Vader en de Zoon en de Geest zijn één. Dat onbegrijpelijke drie personen, toch één God. Als Jezus zich ontfermt, ja ook de Vader. Vader, open uw vaderarmen en ontferm u over ons. Dat mogen we vragen voor het eerst en steeds weer. Amen. Laten wij nu samen dan de Heere danken en ook voorbeden doen. Heere, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij mogen u weer van harte danken dat u ons uw woord, het evangelie, de blijde boodschap hebt gegeven en dat we daar ook vanmiddag weer iets van mochten zien. In deze zondag na kerst. U, Heer Jezus, die geboren bent in Bethlehem. U bent later opgetreden in Israël. U hebt gepredikt. U hebt mensen geholpen. U hebt geknakte rieten niet verbroken, maar ze weer opgericht. U hebt in allerlei omstandigheden geholpen. Bovenal hebt u aan het kruis de straf op de zonde gedragen, zodat we vergeving en genade mogen ontvangen. En Heere, we zeggen u dank dat u dezelfde bent, alle eeuwen door. Dat ook nu het niet te vergeefs is als wij met alle noden en zorgen tot u komen. Ook als de noden niet altijd meteen worden opgelost. Maar we toch mogen weten, Heere, dat u dan met ons wilt zijn in uw grote genade. En dan weet u, Heere, hoeveel nood daar kan zijn in ons eigen kleine leven, maar zeker ook in de wereld als geheel. Heer, in deze tijd, dan worden we zo bepaald bij de grote uitgebreidheid van de besmetting door het coronavirus. En dan vragen wij van u, Heer, geef ook dat de wereld mag beseffen dat wij niet het leven in handen hebben, maar afhankelijk van u zijn. Maar ook dat velen nog leren de nood in uw handen te geven, aan u voor te leggen. En we bidden dan ook van u, Heere, of u wil zegenen alles wat gedaan wordt om die besmetting tegen te gaan, te voorkomen, de uitbreiding van de ziekte tegen te gaan. Heere, geef aan de regeringen ook wijsheid daarin. En nu daar vaccins ontwikkeld worden, laat het ook een middel in uw hand mogen zijn om uitbreiding tegen te gaan. Maar leer het ons doen in afhankelijkheid van u, wetende dat wij het zelfs daarmee niet in handen hebben, maar van uw zegen afhankelijk zijn. Heere, geeft u die zegen daar dan ook over, over alles wat in dit opzicht gedaan wordt. En we bidden u, Heere, ook voor degenen die het heel druk hebben, te druk eigenlijk, verpleegkundigen op IC-afdelingen. Heere, wilt u met hen zijn, hun de kracht en gezondheid geven om het werk te blijven doen dat vaak hun boven het hoofd stijgt. Bid u, Heere, voor artsen om wijsheid. We bidden u voor het RIVM en andere instellingen om altijd weer goede adviezen te geven, onze regering goede maatregelen te nemen. We bidden u, Heere, voor allen die getroffen zijn door deze ziekte. Wilt u toch ook, mogen we het nogmaals vragen, herstel geven? Bid u, Heere, wilt u ook zijn met nabestaanden van hen die gestorven zijn aan corona of ook door andere oorzaken? Wil hen troost en kracht geven in uw genade? Maar ook degene die op andere manieren door getroffen zijn, doordat ze hun werk zijn kwijtgeraakt, als werknemer ontslagen of hun bedrijf moesten opgeven of dat dat dreigt. Heere, gedenkt u hen, wil hun leven ook verder leiden. We bidden u ook, Heer, in het bijzonder voor de zeevarenden die in verband met de corona vaak veel langer op een schip moeten blijven, terwijl ze vaak al zo lang van huis zijn, nog langer of nog langer in een haven moeten blijven. Heere, wil hen ook gedenken in uw genade. En wil diegene onder hen die uw kinderen zijn geworden geven, dat ze ook tot steun van anderen zullen mogen zijn. Gedenk ook de schippers die ook vaak zo getroffen zijn, extra in deze tijd voor wie het toch al moeilijk was. Heren, zo zijn er vele anderen en we dragen hen ook aan u op. Zoveel nood dat er is in ons land en in de wereld, ook mede dit jaar door de coronacrisis. Heren, mogen we het alles zo in uw handen leggen. Ook de nood van vluchtelingen, van armoede in de wereld, maar ook waar onderdrukking is. Bidden van u, Heere, zegent u alles wat gedaan wordt om waar dan ook hulp te verlenen. Wil het werk van zending en evangelisatie zegen dat velen ook de geestelijke nood mogen zien opgelost in het verzoenend werk van uw Heer Jezus Christus. Wil dit ook in uw genade geven. En gedenk daarbij ook degenen die om het evangelie vervolgd worden, die het veel moeilijker hebben dan wij. Heere, wil hen ondersteunen ook. Zegent u ook alle diaconale werk in ons eigen land, alle hulpverlening op welk terrein dan ook. We bidden u hier in Dordrecht in het bijzonder ook voor het werk van de hoop. Wilt u zegenen allen die daar werkzaam zijn, voor hun mooie, maar toch vaak moeilijke werk dat ze doen. Heere, wil hen wijsheid en bekwaamheid geven. En ook vele andere instellingen waar op welk terrein dan ook hulp verleend wordt. Heere, mogen wij dat alles zo ook aan u opdragen. Wil u ook, heren, voor hen die werken bij politie en brandweer en andere instellingen die het vaak juist ook zo rond kerst en oud en nieuw, het soms ook zelfs zwaar te verduren hebben, belaagd worden. Heren, geeft u wijsheid ook aan hen, ook in de nacht van oud en nieuw en eraan voorafgaande. Mogen ook hen in het bijzonder aan u opdragen. Bid u, heren, wilt u ook met de gemeente hier zijn, Dordrecht-Zuid, de verkante gemeente. We bidden u, heren, voor de ouderlingen en diakenen, het ambtelijk leiding geven aan de gemeente. We bidden u voor broeder Richard van der Linden, wil hem ook tot zegen stellen in het werk dat hij mag doen. We danken u dat hij nu weer uit de quarantaine mag zijn en wilt u hem ook verder bekwaam maken, tot zegen stellen en ook dat zijn studie verder voorspoedig zal mogen verlopen. We bidden u, heren, voor de organisten, degene die zingen en alle anderen, heren, welke taak we ook in deze gemeente hebben. Wilt u de gemeente zo gedenken en ieder van ons ook persoonlijk, ook zo in de week die voor ons ligt. Heren, mogen we dat van u vragen, pleitend op uw genade en het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, de collecte voor de kerk en voor de zending wordt nu aangekondigd via de beamer waar u het een en ander over kan lezen. Uiteraard dus niet gewoon collecteren, maar giraal of op welke manier u ook maar het overmaakt voor de kerk en voor de zending. Zie het bericht hier op de beamer. Dan willen wij met de kerk van Christus van alle tijden, alle plaatsen ons geloof belijden. En dan onze slotzang zingen, Psalm 138 vers 3. Waar ook weer beleden wordt aan de ene kant dat God oneindig hoog is en groot. Maar aan de andere kant het oog slaat op hen die nederig voor hem knielen en het van hem verwachten. Psalm 138 vers 3. Na de belijdenis van ons geloof. Laat ieder in zijn hart ook als volgt spreken in zijn en haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Thank you. Gemeente, hier in de kerk en ook thuis of waar u ook maar meeluistert, verhef uw harten tot de Heere, ontvangt zijn zegen, gaat dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.